Dinsdag 28 september, de tweede studie van de eerste brief van Petrus. En de eerste brief die staat al genoemd natuurlijk, die staat al vermeld op de website van Maranatha.
Eerste Petrusbrief en ik begin te lezen bij vers 3 voor het verband. 1 Petrus 1. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is gezocht en gespeurd. Ze onderzochten op welk en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Vorige keer toen hebben we een begin gemaakt met de Petrusbrief. We hebben erover nagedacht dat Petrus de apostel was die gezonden was naar de Joden. Dus dat deze brief in de eerste plaats geschreven werd aan degenen die vreemdelingen zijn en die in de verstrooiing zijn. En bij dat woordje verstrooiing mag je denken aan het hele Joodse volk dat in 70 na Christus verstrooid werd over de hele aarde heen. En waarvan we weten dat dat ook ook voorzegd was door Mozes, dat als ze niet zouden luisteren, dat God hen zou verstrooien. Betekent niet het einde van het Joodse volk, want net zo goed als de Heere hen onder Mozes naar het land heeft gebracht, zo zal hij hen onder de Heere Jezus ook weer naar dat land terugbrengen. En dat zal zoveel heerlijker zijn. We zijn een beetje gekomen, denk ik, zo van bij de onvergankelijk onbevlekte erfenis, daar hebben we het wat over gehad, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers, en dan ga ik beginnen bij vers 5, u wordt immers door de kracht van God bewaard. Die staat bewaakt, maar de meeste vertalingen hebben bewaard. Door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden. En dat is zo prachtig, de toekomst, de zaligheid, datgene wat straks voor ons realiteit is en zal worden, die is er al, die ligt al gereed voor ons. En net zoals God het land Kanaan Israël daar binnen mocht komen, mogen wij de hemel binnen gaan. En de zaligheid is voor ons gereed, die is werk geweest van de Heer Jezus. En we worden door de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid. De kracht van God. We denken vaak dat als we in moeilijkheden komen, in beproevingen komen, dat we van alles en nog wat moeten doen om eruit te zien te komen. Maar het belangrijkste is dat we geloof hebben. Dat we geloof hebben in als we in omstandigheden komen die voor ons een beproeving zijn, dat we geloof hebben in God. Het belangrijkste voor Abraham was, toen hij beproefd werd om Isaac te offeren op Moria, dat hij geloof had in God. Hij geloofde God. Dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. En door dat geloof kreeg hij ook de kracht om Isaac naar Moria te brengen. En wij denken wel eens van ja, wat overkomt ons nou? Daar kan ik nooit tegenop. Daar hoef ik ook niet tegenop te kunnen. De bedoeling is dat in dat geloof God ons kracht geeft. Paulus kende die ervaring natuurlijk eigenlijk haast als geen andere. Als ik zwak ben, zegt hij, dan ben ik machtig. Waarom ben ik dan machtig? Omdat dan de kracht van Christus over mij komt. We moeten nooit vergeten dat de omstandigheden waarin ons leven kan terechtkomen, dat het omstandigheden zijn waar de Heer Jezus ook als mens ook in is terechtgekomen. Ook de Heer Jezus heeft geleefd uit geloof. En ook dat geloof is beproefd. In de Galatenbrief spreekt Paulus over het geloof dat in Christus Jezus is, zijn geloof. En dat geloof, daar mogen ook wij in delen. Dus de beproeving van je geloof, Gods wedergeboren kinderen worden beproefd. En dan zouden we zeggen, ja waarom nou toch? Waarom? Waarom werd Abraham beproefd? Waarom? Wist God niet wat er in Abraham leefde? Wist God niet hoeveel Abraham van hem hield? En toch staat er daar in Genesis 22 dat als Abraham door God beproefd is, dat God zegt, nu weet ik Abraham dat je mij lief hebt. Nu je mij, je enige geboren zoon, niet hebt onthouden. Die beproeving werkt altijd naar twee kanten toe. Hè? Het is als goud dat beproefd wordt. Het goud wordt er daardoor zuiverder. Het vuil wordt van het goud gescheiden. Hè? En wat voor God is, dat komt veel meer tevoorschijn. Want het goud is hetgene wat de Heer in ons leven heeft kunnen werken. Dus we moeten dat ieder voor onszelf afvragen. Wat heeft God met mijn leven kunnen doen? Heeft hij dingen in mijn leven mogen scheiden die ik krampachtig vasthield? Omdat ik ze vast wilde houden, omdat ik ze niet los wilde laten? Dan ben ik minder in mijn geloof dan Abraham. Want Abraham was bereid om los te laten. En wij zijn dat vaak helemaal niet zo. We vinden dat vreselijk moeilijk. Daarom is voor ons belangrijk dat we geloof hebben dat als we door God beproefd worden, dat er iets moois uit de voorschijn komt als we op dat moment zelf hebben. Als we die link niet maken in ons eigen leven, dan staan we God nooit toe om ons leven te kneden, om het te beproeven. Maar als we dat wel doen en we hebben vertrouwen in God, dan zullen we merken dat de kracht van God ons helpt. En dat hij in een beproeving aanwezig is. Hij zal ervoor zorgen dat we het ook allemaal kunnen weerstaan. We moeten trouwens goed begrijpen dat beproeving iets anders is als verzoeking. Verzoeking is iets dat nooit van God komt. God verzoekt niet. God beproeft wel. Verzoeking is iets wat van Satan komt of wat uit ons eigen vlees komt. Daar worden wij door verzocht. Dus even terugbladeren naar Jacobus. Het is een paar pagina's terug. Vers 13. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade. En hij verzoekt ook niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart de zonde, ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dus de Bijbel leert dat verzoeking is iets wat uit onze eigen natuur naar boven komt. En ik denk, ja, dat weten we eigenlijk ook wel, hè? Dat hoeven we niet eens te leren. He, dat er verzoekingen zijn die, waarvan we weten dat die uiteindelijk ons bij God vandaan halen en vandaan brengen. Ja, het kwaad verzoekt ons. Het is, de eerste zonde die in de wereld kwam was eigenlijk een verzoeking van de Satan en Eva. Ja, zo van, en precies wat we hier lezen in Jacobus gebeurde daar. Hè? Eva zag een vrucht aan een boom waarvan ze niet mocht eten. En ze zag dat die vrucht goed was en ze zat erachter begeerlijk om van te eten. Dus verzoeking, dat brengt altijd begeerte naar iets, naar het kwade in je naar boven. Alleen bij de Heer Jezus niet. De Heer Jezus verzocht werd in de woestijn. En daar hebben we eigenlijk, dat was ook eigenlijk precies hetzelfde. De Heer Jezus was in nood. Hij had honger. Even heel simpel, dat gewoon naar voren. Hij had honger en hij verlangde, hij begeerde, hij verlangde om te gaan eten. Was dat verlangen naar eten fout? Nee, dat was natuurlijk niet fout. Maar vervolgens bood Satan hem er een oplossing voor aan. En dat was fout. Zei de Heer Jezus, je zult niet bij brood alleen leven, maar bij het woord van God, wat uit de mond van God uitgaat. Ieder woord wat uit, ik wil niet leven bij jouw woorden, wat jij in mijn leven heeft te vertellen. Ik wil niet leven bij wat mijn oude natuur heeft te vertellen in mijn leven. Ik wil leven bij datgene wat God tegen mij zegt. En dat mislukt vaak genoeg, dat weten we allemaal. Maar dat is wel het principe. Om daarna te leven. Tussen verzoeking en beproeving, daar zit wel een heel groot verschil in. Dat was bij het hele volk Israël ook zo. Hè? Psalm 106, vers 13, daar staat: maar zij vergaten spoedig zijn werken. Zij wachten niet op zijn raad. Vers 14. En werden met gulzigheid bevangen in de woestijn. Ze stelden God op de proef in de wildernis. Toen gaf hij hun wat zij begeerden. Maar hen zelf deed hij uitteren. Als wij maar per se willen wat wij willen, dan geeft God ons dat tenslotte. Maar het gevolg was dat ze gingen uitteren. In Romeinen 1, ik neem aan dat jullie allemaal het hoofdstuk wel een beetje kennen, Romeinen 1, daar zie je dat toorn van God zich van de hemel openbaart over alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Nou, wat is dat nou? Die ongerechtigheid waarin de waarheid ten onder wordt gehouden, dat is, en dan komt de toorn van God, en die toorn van God is dat hij hen overgeeft aan hun eigen begeerte, om verschrikkelijke dingen te doen onder elkaar. Als God geen rem geeft in ons leven, en we worden overgegeven aan wat wij zelf graag willen, zodat God niet in ons hart kan werken, dan gaat het echt helemaal de verkeerde kant op. Dan gaan de remmen los. En we zien dat in kerken tegenwoordig. Als ze niet bij de waarheid blijven, als ze niet wachten zoals hier in deze psalm staat. Zij wachten niet op zijn raad. Maar ze deden wat ze zelf wilden. Ja?
Er is toch ook nog zoiets als een geweten dat de mens heeft.
Ja, maar dat geweten is nog wel niet zo heel moeilijk toe te sluiten. Als je dingen graag wil. Ja, want wat we nu ook in onze kerken zien, als het om de natuur gaat zoals God die bedoeld heeft. Natuurlijke omgang tussen man en vrouw. Hoeveel kerken gaan niet mee in homofilie, in homoseksualiteit? En een huwelijk tussen twee vrouwen of twee mannen? En dan denk ik, ja, maar dat is niet wat God bedoeld heeft. Je luistert niet meer naar het woord van God. Je plaatst het eigen denken of het denken van de wereld boven wat het woord van God zegt. Nou is dat ook niet zo eenvoudig. om het woord van God in je leven boven alle situaties te plaatsen, moet je naar God toekruipen. We moeten in gemeenschap met God komen, in gemeenschap met de Heer Jezus, in gemeenschap met de Heilige Geest. En dan zullen we de kracht van God en de ondersteuning van God ervaren en dan worden we blij van binnen. Maar die stap die moeten we wel nemen. Hier staat ook telkens, door de hele Bijbel staat allerlei zegeningen die God geeft. Laat ik dat gewoon zo duidelijk maken. Maar er staat altijd bij door het geloof. Altijd door het geloof. We ontvangen zegen van God, maar altijd door geloof in Hem. En dat geldt hier ook zo voor. Je wordt immers door de kracht van God bewaard, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden. God heeft iets voor ons weggelegd. En ik weet niet of ik daar de vorige keer over gehad heb, maar dan herhaal ik het maar een beetje sumier. En dat is wat de Bijbel de zaligheid noemt. En dat is niet alleen de zaligheid van onze ziel, zoals het hier staat. Moeten we niet aan denken dat dat de behoud is van onze ziel. He, als iemand komt te overlijden, dat gaat zijn geest, zijn ziel, die gaat naar God toe. Die komt terecht in het paradijs. Dus zul je met mij in het paradijs zijn. Maar dat is nog niet de zaligheid waar alle profeten over hebben geprofeteerd. Want dat heeft alles te maken met een regering van de Heer Jezus op aarde, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat heeft te maken dat we ook een nieuw lichaam hebben. En als we komen te overlijden, dan hebben we nog helemaal niet een verheerlijk lichaam. Komt onze ziel in de hemel. Maar dan is datgene wat God voor ons heeft bereid, wat de Heer Jezus voor ons heeft bereid, in de eeuwigheid, in de toekomst die ons wacht, hè, waar de Bijbel over spreekt, de heerlijkheid die ons wacht, de heerlijkheid die we met de Heer Jezus zullen delen, het delen in zijn erfenis, in delen wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En wat in het hart van een mens niet nooit is opgeklommen. Wat we niet kunnen begrijpen. Wat we met ons verstand, al zijn we nog zo intellectueel, niet kunnen bevatten. Wat God voor ons heeft bereid. En Peter zegt, die zaligheid die voor jullie weggelegd heeft. Je kunt beproefd worden in deze tijd. Maar er is één geweldige manier, de hele Bijbel door, waardoor je beproevingen en verzoekingen kunt weerstaan. Dat is als je gaat denken aan de toekomst. Het hele boek Openbaringen, waar al die schalen en zo worden uitgegoten, hè, dat eindigt met de geest en de bruid zeggen, kom, zie, ik kom spoedig. Spreek over de heerlijkheid die komen zal als de Heer Jezus komt. En we kunnen veel beproeving hebben, maar ik ben wel eens bang dat wij als christen niet meer gewend zijn om te zeggen, deze wereld is mijn wereld niet. Begrijp je dat? Deze wereld hier heeft Satan een veel te grote stem in. En die gaat naar het einde toe. Die wordt net als Sodom voor het vuur bewaard. Ja?
Microfoon
gebruik. Oh. Goed. Nee, maar snap je dat idee? Maar zo gauw ik ga zeggen van deze wereld is mijn wereld niet, word ik blijer van binnen, want dan ga ik me richten op de toekomst. Dat is heel erg praktisch. Want beproeving is niet iets fijns. Het is niet dat fijn dat ik beproeving onderga. Maar beproeving is in de ogen van God altijd noodzakelijk voor ons. En waarom is beproeving noodzakelijk? Omdat God in verband met onze toekomst, God wil iets van ons leven maken. En datgene wat hij van ons leven wil maken is bestemd voor de toekomst. Dus God ziet ons al in zijn toekomst. En daarom gaat hij, ja, gaat ons beproeven. Daarom moet goud gescheiden worden van stro en hooi en stoppelen. En ga zo maar door. omdat dat met de toekomst te maken heeft. Goed, en Peter schrijft aan mensen die lijden onder verdrukkingen. Ze zullen dat verder in de brief tegenkomen. Eigenlijk is het woordje lijden in deze tegenwoordige tijd is een beetje het hoofdthema van de Petrusbrief. En dat niet alleen, maar ook van wat moet je doen als je onrechtvaardig gaat lijden? Wat moet je doen als je werkgever je verkeerd behandelt of als de keizer je verkeerd behandelt? We hebben de vorige keer al gezegd dat deze brief geschreven is in de tijd van keizer Nero. Dus Joden hebben het niet zo heel makkelijk gehad in die tijd en christenen zeker ook niet. Maar we worden door de kracht van God bewaard, dat wordt hier gezegd, en het is maar voor een korte tijd. Het is maar eventjes. Even volhouden. En dan komt de Heer Jezus. Er zijn er twee dingen. Het is voor een korte tijd worden wij beproefd. Wordt ons geloof beproefd. Kijk, we kunnen wel zeggen dat we van de Heer Jezus houden. Ik weet een keer van een goede kennis van me. Een bekende spreker in Nederland. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar hij sprak op de Bethelt in de tijd en wij stonden met een caravan. Dus na afloop van zijn toespraak kwam hij bij ons even koffie drinken en gingen we wat dingen bijpraten. Toen zegt hij, wat ik nou toch heb meegemaakt. Hij zegt, ik had het evangelie uitgelegd. Ik had mensen uitgenodigd om voor de Heer Jezus te kiezen. Om hun leven aan Christus te geven. Om echt te zeggen, ik wil Jezus volgen. En toen waren er een aantal mensen die hun hand opstaken en die liet hij naar achter blijven om daar persoonlijk een gesprek mee te hebben. Hij zegt, het was dus een vrouw, zegt hij, en nou, het was zo vol vuur om Jezus te volgen. Maar als het nou om de praktijk van haar leven ging, was ze weggelopen voor een andere man en die andere man, dat beviel ook weer niet, dus was ze al van plan om weg te lopen voor een volgende man. Kijk, wij kunnen wel heel makkelijk zeggen, ik wil Jezus volgen. Maar als God onze woorden nou eens gaat beproeven. Als God nou eens gaat zeggen, Bert van Twillet, wil je dat werkelijk? Wil je me echt volgen? En als ik nou eens wat in je leven doe wat jij niet prettig vindt. Wil je er nog aan me vasthouden? Dat is beproeving. Er moet iets moois, niet voor mij, maar er moet iets moois voor de Heer uit beproeving tevoorschijn komen. Beproeving van uw geloof, dat is van grote waarde dan goud. Hoeveel mensen hebben hun geloof niet voor goud opgegeven? Beproeving is van grote waarde dan voor goud dat door vuur beproefd wordt. Omdat het uiteindelijk tot lof en heerlijkheid is bij de openbaring van Jezus Christus. En dan zouden wij denken van, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan het leven wat ik geleefd heb, het geloof wat ik had gehad, dat beproefd is, van waarde zijn als Jezus Christus wordt geopenbaard? Nou, als Hij geopenbaard wordt, worden wij met Hem geopenbaard. Er wordt ook in ons geopenbaard wat Christus, de Heer Jezus, in ons leven heeft kunnen uitwerken. Dan zal de hele gemeente en alle die op dat moment met de Heer Jezus naar de aarde zijn gegaan, zal met Hem schitteren in het heelal. Dus het heeft van een enorme waarde bij de openbaring van Jezus Christus. Niemand weet precies wie de gemeente is. Niet? Ja, ik mag allemaal aannemen dat we allemaal bij elkaar horen als broers en zussen, dat we kinderen van God zijn, dat we bij de gemeente horen. Maar de Heere kent degene die de zijne zijn. En dan zal het innerlijk openbaar worden. Dan zal gezien worden wat wij voor Christus zijn geweest en wat wij voor Hem ook hebben overgehad bij de openbaring van Jezus Christus. Want uiteindelijk gaat het daarom, hè? De hele toekomst die er is straks voor deze aarde ook. He, God, wat zeg je? God schiep Abraham, hij schiep de mens naar zijn beeld. Maar uiteindelijk ging het niet om Adam, want God wist al lang dat Adam dat beeld zou kwijtraken en dat hij in de zonde zou vallen. Uiteindelijk ging het om de Heer Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Niet de eerstgeborene van de hele schepping, was Adam toch? Nee, zegt de Bijbel.
Jezus was de voorouder, man.
Jezus was de voorouder, maar dat hij het begin is van de schepping van God. Hij. En niet Adam zou heersen over de werken van zijn handen. Maar Christus zou gaan heersen over de werken van zijn handen. De mens Jezus Christus. Het gaat allemaal naar zijn toekomst waarin hij zal regeren over de hele aarde. En daar horen wij bij. En dat is onze toekomst dus. Wat laten we ons vaak moedeloos maken in deze wereld? Zeggen, ja, maar dit is mijn wereld niet. Maar straks komt er een wereld. Wauw, nou zeg. En daar horen wij thuis. Het koninkrijk van de hemel komt straks op aarde. En wij horen bij het koninkrijk van de hemel. En het koninkrijk der hemelen. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Het zal zich straks op aarde gaan vestigen. En wij zullen met hem regeren. Toen zegt Petrus, nou, al die beproeving die je hebt voor dat koninkrijk wat er straks komt. God plaagt je niet met een beproeving. Hij maakt je rijp voor dat koninkrijk. Door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En dan zijn we in vers 8. Wat is dat? Oh ja. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief, hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Nou, dat is niet zozeer de zaligheid waar we zeggen, nou, het denken van de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. En het is de zaligheid van onze ziel, maar het woordje ziel, wat hier wordt bedoeld, is dat we, nou ja, zoals Noach die met zoveel zielen in de ark ging, daar wordt de totale mens eigenlijk mee bedoeld. De zaligheid van ons lichaam, de ziel en de geest, worden daarmee bedoeld. We krijgen een verheerlijk lichaam. Hoewel u hem niet hebt gezien, dat was natuurlijk wel iets bijzonders voor de Joden. Er waren Joden geweest, ja, hebben hem gezien. Maar Petrus schrijft hier aan mensen die de Heer Jezus niet hebben gezien. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Dat betekent, we hebben hem lief, doordat we hem in het geloof zien. We moeten niet vergeten dat aan Israël altijd een zichtbare toekomst was beloofd. Ze zouden het land erven, er was een zichtbaar en bestaand land Kanaan. Er zou een koning komen uit het huis van David, dat was een zichtbare koning. Ze waren niet gewend. Israël zag uit naar zienlijke dingen. Dingen die realiteit zouden worden. Er zou een koning komen uit het geslacht van David. Die zou heersen over de hele aarde. Zou de Messias zijn. Dat was allemaal iets wat zichtbaar was in Israël. En bij die zichtbare dingen verlangde Israël naar tekenen die bevestigden dat bijvoorbeeld de Heer Jezus de beloofde Messias was. Maar Israël was gericht op een zichtbaar koninkrijk, niet een geestelijk koninkrijk, maar een zichtbaar koninkrijk. Een zichtbare koning, een zichtbaar land, een zichtbare verlossing van al hun vijanden door de koning. God had dat allemaal beloofd. En nu was de Heer Jezus naar de hemel gegaan, hun koning. En dan moesten ze leren om te leven uit geloof in een onzichtbare wereld. Iemand die ze niet hadden gezien. En nou blijkt dat het nog waar was ook. Want degene die in de Heer Jezus gingen geloven, die kregen door het geloof hem lief. Toen de Heilige Geest in hun hart kwam, toen werd de liefde van Christus, de liefde van de Heer Jezus, in hun hart uitgestort. Kijk, we kunnen nooit zeggen, ik moet de Heer Jezus lief hebben. En dan proberen met al mijn krachten om de Heer Jezus lief te hebben. Ik moet al mijn krachten juist aan het kruis wegdoen om Christus lief te krijgen. De liefde voor God, die komt van God zelf. De liefde van de Heer Jezus, die komt voor onszelf. Hij heeft ons eerst lief gehad. En doordat Hij ons lief heeft, hebben we Hem lief. Dat is een beetje de volgorde die de Bijbel geeft. Dus Petrus kon dat hier schrijven, jullie hebben Hem lief. Terwijl jullie hem niet hebben gezien, want ze hadden hem lief. Ze hadden hem echt lief met hun hele hart. En dat geldt ook voor ons. Het is natuurlijk altijd de vraag, vraag naar mezelf toe. Vraag van jullie naar jullie zelf toe. In wat voor situatie zou komen, heb ik God lief? Heb ik echt de Heer Jezus lief? Gaat Hij me echt in mijn leven boven alle andere dingen, boven mijn eigen wil, boven wat ik wil? Kunnen we zeggen, Heer Jezus, ik heb u lief. En ik kan die liefde niet loslaten. Dat. Dus hem hebt u lief, hoewel u hem niet ziet. Israël had trouwens ook helemaal niet een toekomst verwacht waarin ze lijden zouden. Dat was voor de toekomst van Israël iets nieuws. De toekomst in Israël was beloofd, was juist dat het lijden voorbij zou zijn. Dat de vijand verslagen zou worden. Dat ze niet meer onderdrukt zouden worden. Dat ieder kon zitten onder zijn eigen vijgenbomen. Bij zijn eigen wijnrank enzovoorts. En dat er vrede zou zijn en geen oorlog. En dat het lijden voorbij zou zijn. En dat ze het volk van God zouden zijn in deze wereld. En toen moest Petrus die hele omslag gaan maken in denken. Dat ze moesten leren uit geloof. En dat hen lijden wachten. Voordat de heerlijkheid zou komen. Dat ze moesten leren leven uit geloof. En dat het bij de Heer Jezus ook zo was. Dat het door lijden heen ging naar heerlijkheid. En niet datgene wat ze altijd verwacht hadden. En daarom staat er, hoewel u hem nu niet ziet. Nu niet, hè. Komt een moment dat ze hem zullen zien. Maar gelooft, verheugt u zich, dus door dat geloof, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Onuitsprekelijk, dat wil zeggen, je kunt het niet eens uitspreken. En misschien heeft u dit ook wel. Ik heb ongelovige broers en zussen, maar ik kan niet uitleggen wat ik voor de Heer Jezus voel. Als mensen daar niet open voor staan, als iemand niet de geest van God ontvangt, het leven van de Heer Jezus. Ik heb een zus die heeft boeddhabeelden in de kamer en een altaartje, weet je wel. Ja, dat is tegenwoordig allemaal. Ik heb wel eens tegen haar gezegd, weet je, ik zou eigenlijk willen dat ik één keer kon vertellen wie Jezus voor mij is. Maar je staat me dat niet toe. Maar mensen hebben zo vaak, en dat is ook het gevolg van, ja, van een heel wettisch denken dat zo lang in kerken geweest is. Hoor, laten we ons niet vergissen. Dat God een boze en een toornige God is. En dat je je eigen helemaal moest oppoetsen tot een bepaald niveau. En dat je aan Gods normen moet gaan voldoen. En op de een of andere manier is het allemaal waar, maar dat klopt niet. Voel je? Daar zit een verschil. Hoe moet ik dit uitleggen? Het gaat pas kloppen als de Heer Jezus zelf in je leven komt. En je merkt dat zijn geboden niet zwaar zijn dan, maar dan pas als hij in je leven komt. Het is net als, toen ik 4 leerde kennen en stapel gek op me werd, dat kan ik ook niet verklaren waarom ik op haar gek werd en niet op een ander. Niet? Het zijn van die dingen, sommige dingen kun je niet verklaren. Maar hier gaat er dus ook een. Verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Zullen we koffie gaan drinken nu? Is dat het juiste moment? Ja, oké. Dan ben ik.
Je kunt het
niet
vertellen, maar je kunt het laten.
Vers 10. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Ze onderzochten op welk en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid erna. De profeten uit het Oude Testament staan hier, die hebben van heel veel dingen die ze geprofeteerd hebben over het lijden van de Christus, hebben ze wel geprofeteerd, maar ze hebben het niet begrepen. En het mooie wat hier dan ook staat is dat over deze behoudenis, waar Petrus hier over spreekt, die behoudenis die voor ons is weggelegd, die zaligheid die voor ons is weggelegd, ze hebben het wel begrepen. De geest, het mooie is dat hier ook staat, ze begrepen niet op welke tijd, over welke tijd de geest van Christus, mooi is dat, hè? Die in hen doelde. Christus was nog niet geboren als mens, maar hij was er wel. De geest van Christus was in die profeten, bij die profeten aanwezig, die stuurde die profeten aan. Het was als het ware de wind, zoals bladeren door de wind werden voortbewogen. Zo werden de profeten voortbewogen door de geest van Christus. En dat laat ons zien dat de Heer Jezus vooraf getuigenis heeft gegeven van het lijden. De geest van Christus vooraf getuigenis gaf van het lijden dat over de Christus komen zou. Even over nadenken. De geest van Christus wist van tevoren het lijden dat over Christus komen zou. Toen de Heer Jezus naar het kruis ging, toen wist hij van tevoren het lijden dat over hem komen zou. Maar ook van de heerlijkheid erna. Want om de vreugde die voor hem lag, de heerlijkheid die daarna zou volgen, zou hij het kruis verdragen en de schande niet achten. Hij had natuurlijk een prachtig plaatje van de mens Jezus Christus.
Is naar beneden al. Is naar beneden al.
Oké. De mens Jezus Christus, die het lijden ingaat en dat lijden weet wat dat lijden betekent dat over hem komen zal. Dat lijden gaat aanvaarden om de heerlijkheid daarna. En de heerlijkheid daarna, dat is natuurlijk niet die heerlijkheid die hij al bij de Vader had voordat de wereld er was. Dat is de heerlijkheid die hij heeft als de Zoon van God, als God. En zoals hij dat ook in zijn gebed zegt tot de Vader in Johannes 17. Verheerlijk mij nu met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld er was. Dat is de heerlijkheid die de Heer Jezus tijdelijk aflegde, zijn heerlijkheid, om mens te worden, om hier te kunnen lijden, om hier honger te lijden, om, nou ja, ga zo maar door, om hier als mens vertrapt te worden. Anders had dat nooit gekund als hij die heerlijkheid had afgelegd, niet had afgelegd. Maar de Heer Jezus zou ook straks een heerlijkheid krijgen, zijn heerlijkheid als mens. De mens, de Zoon des mensen, de mens Christus Jezus, zal van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. En we zien dat bijvoorbeeld in Openbaring 1. Daar zien we dat de Zoon des mensen, daar is in Openbaring, en dat hij Johannes hem hoort en hij draait zich om en dan ziet hij hem en dan ziet hij iemand als een mensenzoon. En met een stem als het geluid van veel water. En met een gouden gordel om God. Dan staat de Heer Jezus daar in een heerlijkheid waar zelfs Johannes voor buigt en voor neervalt. Deze heerlijkheid. En Petrus wist daarvan. We komen dat in de tweede brief wel tegen. Dan zal ik dat uitgebreid behandelen. Maar vergeet niet dat Petrus een van de discipelen geweest is. Die toen, nou, laat hem even opslaan, in Matthäus 16 eerst. Matthäus 16. Staat in Matthäus 16 vers 28, vers 27, laat ik het zo, laat ik daarmee beginnen. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Nou, dat is omdat wij hier een hoofdstukindeling hebben. Er zijn veel mensen in verwarring gebracht. Die zeggen, nou, al de discipelen zijn toch gestorven. Maar de Heer Jezus bedoelt daar dan mee te zeggen dat de volgende dag, zes dagen daarna, in hoofdstuk 17, nam Jezus, Petrus en Jacobus, Johannes, zijn broer met zich mee en bracht hen een hoge berg alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Dus hier zien we dat de Zoon des Mensen gekomen is in zijn koninklijke heerlijkheid. En dan verandert zijn gedaante. Letterlijk staat daar in de grondtekst, ondergaat een metamorfose. Dat is het woord wat gebruikt wordt. Hij wordt helemaal veranderd. Hij verandert van een gewoon mens in de koning in zijn heerlijkheid. En zijn kleren werden wit als het licht en zijn gezicht straalde als de zon. En zonder daar nou verder op uit te wijden, begrijpen wij nu ook dat straks de zon niet meer nodig is. Als het gezicht van de Heer Jezus straalt als de zon, dan is hij degene die de hele aarde zal gaan beschijnen. Dus dat is zoiets onvoorstelbaars en zoiets onbegrijpelijks ook voor ons, omdat alle dingen in de schepping nieuw gemaakt zullen worden. Maar hier zien ze hem dus in zijn koninklijke heerlijkheid. En ja, dat waren dingen. Als we even terugbladeren naar Daniël, laten we dat ook maar gelijk even doen. Daniël 12. Daniël 12, vers 7. Toen hoorde ik de man gekleed in linnen die zich boven het water van de rivier bevond. En hij heeft zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft. Na een vastgestelde tijden en een helft, dus 3,5 jaar, wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan. Je zou kunnen zeggen dat de macht van de antichrist dan wordt stuk geslagen. De antichrist die het heilige volk Israël vervolgt en dat volk stuk slaat en tegen dat volk optrekt, daar zal aan het eind van die 3,5 jaar een einde aan komen. Zal er aan al deze dingen een einde komen? Ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei, mijn Heer, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei hij, ga heen Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen. En geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. Ja. Dus ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En daar doelt Petrus op. Als hij het heeft over dat er vooraf getuigenis is gegeven door de profeten over al het lijden dat over de Christus komen zou en de geest van Christus in hen doelde, maar ze hebben het niet begrepen. Ze konden dat niet plaatsen. Omdat er pas later, nadat het lijden komen zou, nadat het kruisen was geweest en nadat de Heilige Geest was uitgestort, volledig duidelijk zou worden. Verheug zich met een onuitsprekelijke en verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is. En dan zien we dat hier gesproken wordt over een zaligheid die niet alleen betreft een zaligheid voor de Joden, maar die de zaligheid betreft die door de Heer Jezus Christus is, ook voor de volken en ook voor de gemeente. En sowieso is het, als het om de zaligheid gaat die voor de volkeren is, iets wat in Israël onbekend was. Omdat de zaligheid voor Israël alleen voor Israël was. Maar hier gaat het om een zaligheid die door genade gekomen is. Dus de profeten hebben geprofeteerd over de genade die aan u bewezen is. En ze hebben dat niet begrepen. Ze zagen dus dat mensen genade was bewezen. Genade en waarheid zijn door Christus Jezus geworden. Het was geen gerechtigheid door de wet. Maar het was gerechtigheid door het geloof in Christus Jezus. En ze hebben het niet begrepen op deze manier. Ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid erna. Dus dat na dat lijden voor de Christus zou volgen. En ze hebben het niet begrepen. En dan aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben. Door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. De hele gemeente was het grote geheim van God. Dat God uit genade mensen zou roepen en zou zalig maken, ook uit de volken. Dat de Heilige Geest zou worden uitgestort. Voor Israël was de uitstorting van de Heilige Geest alleen datgene wat zou gaan gebeuren als het hele volk tot geloof zou komen. Dan zou God de geest van genade en van gebeden over hen uitstorten en dan zou heel Israël behouden worden. Dan zou heel Israël berouw krijgen over wat ze hadden gedaan met Jezus, omdat ze hun Messias hadden gedood. En dan zou er een geweldige geween zijn en dan zal de geest van genade over dat volk worden uitgestort. En dan zal God ook dat volk op grond van genade behouden. Door het geloof. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar welke tijd dit was. Dat God van plan was om een volk voor zijn naam uit Jood en Heiden te vergaderen. En hen uit genade te behouden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat hebben de profeten van het Oude Testament. Ze hebben het niet begrepen. En ze hebben ook niet begrepen over welke tijd het ging. Ze hebben trouwens sowieso het kruis van Christus niet begrepen. Dat Christus moest komen, dat hij moest lijden. Dat hij voor zijn volk moest sterven om hen tot God te brengen. Dat hebben ze niet begrepen. Ze hebben niets geweten van die samenspraak die er geweest is tussen de Vader en tussen de Zoon in de hemel. En die we in Psalm 40 bijvoorbeeld terugvinden. Waar de Zoon zegt in slachtoffer, in spijsoffer, Vader, daarin hebt u geen behagen gehad. Het hele Joodse offersysteem, de wet, Hoewel ze naar de eis, zegt de Hebreeënbrief, van God werd gebracht. God heeft er geen behagen in gehad. En toen kwam hij over wie de hemel open ging. En waarvan de Vader zegt, in hem heb ik mijn welbehagen. In hem. Hij is het. Slachtoffer en spijsoffer. Hebt u geen behagen gehad. In die samenspraak tussen de Vader en de Zoon in de hemel. En dan zegt de Zoon tegen de Vader, zie je, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. Uw wet is in mijn binnenste. En toen kwam die Zoon. De Zoon in wie de Vader zijn welbehagen had. En niemand van die oud-testamentische gelovigen die zo probeerde naar het welbehagen van God te leven. En hoeveel christen zijn er niet? Die zo proberen nauwgezet. En hoeveel joden zijn er niet? Die zo proberen nauwgezet naar de wil van God te leven. En niet snappen dat er één geweest is die gezegd heeft, ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. U werd in mijn binnenste, ik heb het volbracht. Ik heb het voor jullie in orde gemaakt. Jezus Christus, hij is degene wiens leven zo groot geweest is. Dat God zegt, je mag zijn leven voor jouw leven nemen. Dat is de ruil, dat is zo wonderlijk, de ruil van het kruis. Om te weten dat de Heer Jezus daar zijn leven geeft aan ons. En wij ons zondige leven aan hem. En dat daardoor verandering komt. We hebben zijn leven ontvangen. Er is geen andere mogelijkheid om welbehagelijk voor God te leven. Ik heb die zeker ook gezegd, want ik zeg echt overal waar ik kom, dat toen ik tot ontdekking kwam dat God van mij niets verwachtte, maar dat God mij de bedoeling is dat God mij leven geeft. In het begin was het woord was God, het was bij God. En in het woord was het leven. En het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Dat het niet een optelsom is van allerlei dingen die wij moeten doen om God te behagen. Want we redden dat niet. En al die godsdiensten en al die godsdiensten zijn dat je een of ander iets moet doen om God te behagen. En wij ontvangen door genade eeuwig leven. En de profeten hebben dat niet begrepen. Dat het zo zou zijn. Dat we eeuwig leven zouden ontvangen door het geloof in hem. Ze hebben gezocht en gespeurd op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden. Wat een openbaring zal het voor Israël zijn. Als die geest van Christus over hen komt. En ze zullen zien dat hij door lijden de heerlijkheid in moest gaan. Weet u, zelfs degenen die dichtst bij de Heer Jezus stonden, zijn discipelen, hebben het niet begrepen. Zodat als hij is opgestaan uit de doden, snapten ze niet. Hebben ze ook niet begrepen dat hij uit de dood zou opstaan. Wat is dat uit de doden opstaan? Waarom niet? Omdat ze het Oude Testament wel begrepen. Maar er stond nergens in een moment dat de Messias uit de doden zou opstaan. Ze wisten niet eens wat het was uit de doden opstaan. Want er zou een algemene opstanding van de doden komen. Maar niet een opstanding uit de doden waarin de andere doden niet levend werden. Dus ze snapten het helemaal niet. Ze hebben het niet begrepen. Ze waren er blind voor. En dus moest Jezus tegen zijn naaste discipelen zeggen. Toen hij op weg was naar Emmaus. Moest hij hun ogen openen. En moest hij zeggen. Moest de Christus niet lijden. Om zo zijn heerlijkheid in te gaan. O, zegt hij tegen de Emmausganger. Jullie, hoe staat het? Trager van hart. Jullie zijn zo dom dat jullie niet geloven. Waarom hebben jullie de schriften niet geloofd? Waarom niet? Waarom? Laat me eens vragen, waarom hebben ze de schriften niet geloofd? Wat was de voornaamste reden?
Onbegrip. Onbegrip.
Onbegrip.
Ze geloofden niet in de opstanding, denk ik.
Nee. Ook dat niet. Maar het voornaamste was, waarom ze de schrift niet geloven, was dat hen een uitleg van de schrift was voorgehouden die niet paste bij het plan van God. Hoe vaak heeft de Heer Jezus niet moeten zeggen dat ze dingen geloofden waar Mozes niet over gesproken had? Ze volgden hun eigen redeneringen. Als mijn vrouw nou sterft, en ik trouw met haar zus, en dan weer met die zus, en weer met die zus, omdat de wet dat zegt. Wie zal mijn vrouw dan straks in de hemel zijn? Zulke vragen. Allemaal van die hele menselijke redeneringen. Jezus zei tegen de Farizeeën en schriftgeleerden, jullie sluiten de deur van de hemel toe. In plaats dat jullie openzet, omdat het omdat zij vertelden, ja, dat ze toch wel heel netjes moesten leven en vroom moesten leven, om welbehagelijk voor God te leven. En hij verwijt hen dat ze nooit hebben gedacht aan de barmhartigheid van God. Als jullie wisten wat het betekent, de barmhartigheid wil ik, en geen offers, dan zou je niemand hebben veroordeeld. Maar ze wisten het niet. Dat God genade wilde geven, dat God barmhartig wilde zijn. Dat God geen offer van de mens meer verwacht. Omdat het ultieme offer, waardoor alles aan God werd voldaan. We beperken het offer van de Heer Jezus zo vaak, hè, weet je, tot het zondoffer. En dan zeggen we, hij stierf voor onze zonden. Dat is alles wat we ervan kunnen zeggen. Nee hoor. Het is nog het lelijkste offer ook. Voor God. Het zondoffer. Het mocht niet in het Heilige der Heiligen gebracht worden. Voordat je het gebouw binnenkwam, moest er met de zonde worden afgerekend. Maar dan kwam het reukoffer. Daar kwam de zalfolie. Daar kwam datgene wat voor God wel behagelijk was. In dat offer van de Heer Jezus. En je kunt al die offers kun je allemaal gaan opnoemen, maar ze hebben het niet begrepen. Hoe groot het offer van de Heer Jezus is geweest. Ik ben gekomen om uw wil te doen. En daarom blijft het voor ons eigenlijk allemaal uit geloof. Allemaal uit geloof. Dus aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie hebben verkondigd. Nu werd het evangelie verkondigd. Dat evangelie werd niet verkondigd in het Oude Testament. Want nu was Jezus geboren. Nu was de redder gekomen. Of als zo'n tekst in de Hebreeënbrief zegt, maar toen, dit gaat over de offers, maar toen is Jezus gekomen. Die het offer aan God heeft gebracht, waardoor alles in één klap werd voldaan. Het evangelie wat verkondigd was, was het evangelie. Christus is gestorven voor onze zonden. En eigenlijk kon niemand in het Oude Testament dat al zeggen. Dat Christus al gestorven was voor je zonden. Dat kon je pas zeggen als het offer gebracht werd. Christus, zegt Paulus, dit is het evangelie. Hoofdstuk 15 van de 1 Korinthebrief dat ik jullie verkondigd heb, waardoor jullie ook behouden worden. Waardoor je ook vaststaat, als je het zo vasthoudt als ik het jullie verkondigd heb. Dit is de evangelie, één zin. Christus is voor jou zonde gestorven. Eenvoudig hè? Maar zo mooi. Zo geweldig mooi. Aan welke zonde we ook denken. En wat er ook bij ons boven komt. Christus is voor jouw zonde gestorven. Hou het vast. Maar als je het vasthoudt. Als je het maar blijft geloven. Als je er maar niet van af laat brengen. Als je maar niet naar jezelf gaat kijken. Wie ben ik in plaats van wie is Jezus? Want zo gauw je naar jezelf kijkt, denk je, ja, zit je eigenlijk al een beetje aan de wettische kant, hè, want ik heb het verkeerd gedaan. Maar zo gauw, laat ons oogtijd bij het geloof alleen gericht zijn op Jezus. Wat een genade van God. Dat hij ons oog alleen richt op Jezus. Alleen op hem. Die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin engelen begeren zich te verdiepen. Ze snappen dat ook niet, de engelen.
Hoe komt dat?
Weet je, dat zijn twee dingen. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat engelen, de engelen die niet gezondigd hebben, die hoeven ook niet verlost te worden. Dat is het eerste. Ik denk daarom dat als de engelen bij Cornelius verschijnen, zij ook het evangelie niet kunnen vertellen. Ze moeten Petrus roepen. Want Petrus was zelf ook een verloste zondaar. Dus, en ik hoorde onderlaatst van een vrouw uit Iran die een droom kreeg. En in die droom was precies hetzelfde. Moest ze een christen roepen om te vertellen hoe ze van de zonde verlost moest worden. En dat werd ze. Dat, engelen. Engelen zijn slechts dienstige geesten, zegt ten dienste van hen die het heil beërven. Ze dienen ons, engelen. Ze dienden Petrus. Ze moesten in visioen zien Petrus. Ze dienden Cornelius. Dat was hun dienst aan hen. Maar het zijn slechts dienaren. Ze kunnen de woorden van God overbrengen. Ze kunnen zeggen wat God wil. Maar het blijven dienen de geesten. En ze begeren hier een blik in te slaan. Hoe kan dat? Hoe kan het? Hoe laat is het? Het gaat een beetje afsluiten dan, ja. Hoe kan het eigenlijk? Nee, laat ik het anders zeggen. Ik heb eens een keertje aan iemand een vraag gesteld. En zal ik die vraag ook aan jullie stellen. Waarom kwam de zonde in de wereld? Waarom heeft God toegestaan dat de zonde met alle gevolgen daarvan in deze wereld kwam? Zou het niet mooier zijn geweest als de zonde er niet was geweest?
We hadden ook geen keus.
Dat we geen robotten waren.
Je kan ook anders zeggen, waarom heeft God zich nooit over engelen ontfermd die gezondigd hadden, maar wel over mensen?
Omdat wij naar zijn beeld geschapen zijn.
Ja. Naar zijn beeld geschapen, ja. Ik vind allemaal mooie antwoorden. Maar laat ik dit zeggen. Als de zonde niet in de wereld was gekomen, hadden wij God nooit leren kennen in zijn genade. Hadden wij God nooit leren kennen in zijn liefde, in de vergeving van schuld en zonde. Hadden we altijd over God gedacht zoals de Satan over God dacht.
Hij is hoger, zouden ze dan. En dan zou je denken, hij is hoger. Ja, hoger.
Hij is hoger.
Ja, en ik wil ook.
Maar
hoger.
Nu kwam de zonde in de wereld. Ja. Satan die beweerde dat God ons iets onthield. God kwam nu naar beneden en hij werd mens. Hij vernederde zich. Allemaal door genade, om ons genadig te kunnen zijn. En zo leren we Jezus kennen.
Omdat hij liefde is.
Omdat hij liefde is en dat hij genade is. Hoe hadden we kunnen weten dat God genade is? Genade wordt bewezen aan zondaren. Als er geen zondaren zijn, dan kan er ook geen genade bewezen worden. En genade wordt bewezen door God aan de grootste van de zondaren. Degene die zijn zoon hebben vervolgd en degene die zijn gemeente hebben vervolgd. Wijst God genade. Dat is genade. Dat komen we straks nog wel in de Petrusbrief tegen. Dus snap je dat engelen dat niet begrepen hebben? wat dit was, genade van God. Engelen wilden daar een blik in slaan, maar ze snapten dat niet. Wat is genade bij God? God is nog nooit een engel genade geweest. Maar hoe heerlijk is het dat hij dat voor ons ook is. We zouden danken. Vader in de hemel, we willen u zo danken voor uw genade. U die precies weet wie we zijn. U weet dat we soms dingen kunnen doen waar we achteraf van zeggen, wat jammer dat we dat gedaan hebben. U weet dat we soms onszelf kunnen verafschuwen. En om altijd weer uit te mogen komen bij het offer van de Heer Jezus. Om altijd weer te zien dat genade en waarheid door Hem in deze wereld tot stand zijn gekomen, door Hem geworden zijn. Dat u altijd weer wilt, Vader, dat we kijken naar de Heer Jezus. Om gerustgesteld te zijn. Om te geloven. Om te weten dat het goed is. Om te weten dat u naar hem kijkt en naar zijn offer. Omdat u zijn bloed ziet. Dat ons reinigt van alle zonden. Omdat hij u heeft verheerlijkt zoals een mens dat op aarde nooit gedaan heeft. Lieve Heer Jezus, wat zou het fijn zijn als u komen zou. Als u naar deze wereld zou toekomen. Als alles voor u zou buigen. Als uw zegen over deze hele aarde zou komen. Als u deze aarde brengt tot het doel waartoe God het heeft geschapen. Heer Jezus, we danken u dat u ons hebt lief gehad. En we zien naar u uit. Wilt u ons bewaren als we naar huis gaan? Ons veilig thuis brengen? We danken u voor deze bijzondere dingen. Ook in dit hoofdstuk. Amen.